Enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 142 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 142, de eerste vier versen. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 7e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als zij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde, dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden, want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werken mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dezelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan ik zelf wel dien met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is het toch altijd een mysterie geweest, een geheim. Het vlees komt er niet achter wat een apostel hier schrijft. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Het verstaat het niet, het kan het ook niet verstaan. Het kan zich niet onderwerpen, want vlees, wat uit het vlees geboren is, blijft vlees. En dat is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. En geest wordt nooit geen vlees en vlees wordt nooit geen geest. En als we dat eens mochten verstaan, heren, dan zouden we ophouden met al dat restauratiewerk van dat vrome eigen ik. Dan zouden we al de bewegingen en de begeerlijkheden gekruisigd hebben. Want die van Christus zijn, die hebben dat gedaan. Heren, we mochten maar verstaan dat een mens het altijd in de processen zoekt. En zoals Rome en ook de protestantse kerken en ieder van ons persoonlijk, we zoeken het altijd in de processen. Want dan zijn we er nog niet aan toe en dan moet het alsnog gebeuren met een vleeslijke hoop dat het gebeuren zal. Maar dan zal het nooit gebeuren. Want gij spreekt in uw woord van het heden. Het is er. Gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat er. En als het er is en als het er staat, dan is dat een feit. En dan is dat een zalige zekerheid voor degene die u vrezen. Want zo roept gij de doden uit hun graf. En dan zijn ze levend in Christus en dan geloven ze in hem. En zo hebt gij het in uw woord openbaard en in uw eeuwige raad bepaald. En dat gij al zo lief de wereld hebt gehad, dat gij uw enig geboren zoon gezonden heeft, opdat de niegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heren, en we zoeken het altijd maar in de bewegingen van het vlees. En dat een mens een stap moet zetten omdat gij een stap hebt gezet. Maar het is God dienen en de Belial. Hoe mochten we dat ook deze morgen voor ogen stellen. En dat het vrome vlees nooit kan participeren met wat uit de geest geboren is. Heren, en gij hebt het in uw woord klaar en duidelijk geopenbaard, maar voor het vlees is het niet te verstaan. O, dat het vlees gedood mag worden door de dood van Christus en dat die oude mens vernietigd mag worden. Die vernietigd is in de dood van Christus, maar dat we daar van de toepassing mochten ontvangen, ook deze morgen, ook onder de luisteraars. Heren, gij weet wie we zijn, van haver tot God, zoals het spreekwoord luidt. En zo kennen wij onszelf niet, want een mens heeft zoveel goede gedachten van zichzelf, heren, breken tot in de grond toe af. Opdat we in hem zouden leven, opdat hij in ons leven. Christus voor ons. Dat is de grond der zaligheid. Heren, gij mocht die grond ons alles schenken onder de voeten, want we staan van nature op drijfstand. Op het drijfstand van de oude Adam, die het gebod niet heeft gehouden en wij ook in hem niet hebben gehouden. En dat we zouden beseffen dat we onder de heerschappij der zonde leven, onder de heerschappij des duivels. Want die wet Laat zich nooit terzijde stellen, die heilige wet Gods. Heere, dat we dat eens mochten verstaan. Een apostel spreekt tot degene die de wet verstaan. Dan zijn we een lijk geworden voor de wet en de wet voor ons. En zo spreekt een apostel erover. En dat die wet, die oude mens, doden zal. En zoals het in het leven van al uw kinderen is geschied. Het is een wonder in onze ogen, we zien het maar doorgronden het niet. Want daar moet uw kerk weer steeds in gefundeerd worden. Dat ze erin gefundeerd zijn. Heere, dat het ook deze dag mag geschieden door de bediening van uw dierbare geest. Dat we die heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst van uw ingewand geopenbaard worden. Want de ijver van uw huis heeft u verteerd. Ach, het mocht ons maar verteren, Heere. Door de liefde van Christus gedreven, dat we u zullen toebehoren. Niet omdat wij u lief hebben, maar omdat gij ons eerst hebt lief gehad. Mocht gij dat openbaren en verklaren, ook in deze uren, en dat het door onze harten mag trekken. Niet als een voorbijgaande schaduw, maar als een eeuwig blijvend goed, wat nimmer meer vergaat. Heere, gij kunt het ook in kinderharten verwekken. Want bij u is geen leeftijd, zelfs het ongeboren leven. Dat kunt gij wederom geboren doen zijn. Zoals gij ook in uw woord hebt geopenbaard. En als gij een oud man bekeert, dan wordt hij gelijk een kind. Die zelf de weg niet weet. Die geleid moet worden. Die geholpen moet worden. Die gered moet worden. Heere, ontferm u onze. We zijn zo onkundig als de beesten geworden door onze val in Adam. Het wordt niet erkend, maar gij doet het erkennen. En zoals Asaf het uitroept, ik ben een groot beest bij u. En zoals Mephibosheth het uitroept, wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben. Heere, we zijn ten ene male niet meer. We zijn geworden als... ja, de beesten gelijk. Nog erger. Want de os kent zijn bezitter. Maar wij kennen onze schepper niet meer. Heere, mocht gij de Heer Jezus Christus in ons alle leven openbaren. Als de weg, de waarheid en het leven. Als de opstanding en het leven. Die in hem geloof zal leven. Al waar hij ook gestorven. Want de doden zullen horen. Mochten we zijn stem horen, dan kunnen we alles vergeten. Als we hem maar zien, als we hem maar hebben. Als ik u maar heb, dan ben ik alles, alles verloren. Door de Heer Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ontferm u onze. Over land en volk, Heere, dat er nog gered mochten worden in het oordeel. Dat uw lof opklimmen uit het stof. Gedenk de weduwe en de wees. Gedenk de zieke. Gedenk het nieuwe levende moederschoot. Heere, waar het ook gevonden wordt. Dat het uit u geboren mag worden. Dat het wederom geboren mag worden. Opdat uw lof verteld wordt. Ook door de kindermonden. Want daarin hebt gij toch uw sterkte gegrondvest. Kom over en help ons. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, dat zevende hoofdstuk hebben we u voorgelezen. Maar dat is een en al mysterie. En dat vlees komt er niet uit. Het vlees zal ermee te werk gaan met de Buddha der wet. Zoals elk mens van nature. Als die onder het woord verkeert door het Buddha der wet. Meent voor God te kunnen bestaan. Maar de Heer Jezus zegt. Wat uit het vlees geboren is, blijft vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En vlees wordt nooit geen geest en geest wordt nooit geen vlees. Als we dat eens mochten verstaan, geliefde, en Gods volk gaat het verstaan. Dat zal ik u ook vertellen. Want kijk, de prediking van allemaal arme zondaren. Maar daar kom je voor eeuwig mee om, want die arme zondaren... die moeten toch in het bezit zijn van een rijke Christus. Want dan is al dat arme zonders zijn, dat is allemaal vlees. En met vlees kan God niet behagen. Het vlees onderwerpt zich der wet God niet. Het kan ook niet. En je moet niet denken dat het evangelie in strijd is met de wet. Nee, het evangelie verheerlijkt de wet, is de vervulling van de wet. En Gods volk wordt door de liefde van Christus gedreven, zo is dan de liefde de vervulling der wet. En hoe komt dat tot stand? Die oude mens die zal nooit bekeerd worden. Die oude mens is vlees en het blijft vlees. Maar die oude mens moet toch gedood worden, anders kan die nieuwe mens niet opstaan. Dat is een troost voor Gods volk. Het is alles geschied toen zij nog in de zonde leefden. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. God de Vader is verzoend eer wij er iets vanaf is. Volk van God. Eer dat er iets van mij begon te leven, was ik al in uw boek geschreven. Kan je toch niet bedenken? Kan de mens toch niet bedenken? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hun niet toerekenende. Dat is alles buiten ons geschied. Het is alles geschied, het is volbracht. God de Vader is satisfied with the sacrifice of his son. Volkomen bevredigd in het bloed des lams. Maar wij hebben daar de toepassing van nodig. Kijk, er wordt natuurlijk wel overal, en ik hoor bijvoorbeeld die dokter Klaassen zeggen, wat God belooft doet hij. Maar het wordt verder niet uitgeklaard. Het wordt algemeen gemaakt. Alles wordt algemeen gemaakt in onze dagen. Nou, ik zou je zeggen dat God belooft wat hij beloofd heeft. Ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Dat gaat God echt doen hoor. Dat gaat God echt doen. Ja. Want daar hebben we alle de toepassing van nature. Want we dragen de dood om in onze leden. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vader de tevens. Voor die oude mens onder de wet is geen hoop. Nee. Volstrekt niet. Indien wij, dan zegt een apostel in dat vorige hoofdstuk, indien dan wij met Christus gestorven zijn. Dat moeten we toch weten. Dat is een geloofskennis. Dat moet in ons leven geopenbaard worden. Dat moet gekend worden. Vroeger zei Gods oude volk vaak, dat moet gekend worden. Door het geloof. Want zonder geloof wordt er niks gekend. Hè? Wat Paulus hier spreekt, daarom zegt hij, begint hij met dit hoofdstuk. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. Dus dat betekent dat er iets speciaals gebeuren moet in ons leven. Die waarachtige wedergeboorte. Die bovennatuurlijke geboorte. Want alles wat uit de geest geboren is, dat blijft tot in de eeuwigheid. Dan ga je de wil van God doen. Niet door het doet dat er wet. Maar door de sappen uit die levensboom. Dan brengen die ranken vruchten voor. Kijk, ik heb wel eens naar een klimop gekeken. Tegen een boom gegroeid. En die klimop die hebben allerlei worteltjes. Die stam die hebben allerlei worteltjes. Die zuigt die sappen van die boom op. Maar hij is toch niet één geheel met die boom. Kijk, dat is nou de schijngodsdienst. Dan leef je ook bij kunstlicht. Want dat klimop, dat is niet hetzelfde als die boom. Gods volk is Christus, is in Christus ingeënt. Ze maken deel uit van die levensboom. Want de takken van die boom, de vruchten van die boom, uw vrucht worden in mij gevonden, dan ben je overgeplant, dan ben je afgesneden van die oude Adam en ingeplant in Christus. Je moet het boek van Dominee Shepherd maar eens lezen. Thomas Shepherd, de ware, de waarachtige bekering, de ware bekering. Ja, nou, dat wordt in onze dagen nauwelijks meer gevonden. Die separatie die dominee Shepherd aanlegt tussen schijn en zijn. Rabbi Duncan zegt, dat was een Schotse hoogleraar, die kende wel 17 talen of 14 talen. Hij zegt, ik wilde wel dat ik een hypocriet was van Thomas Shepherd. Vat je dat? Want daartoe achtte hij zich nog geneest toe in staat. Hij was nog minder als een hypocriet. Ja, kijk, dat is nou de inleving van Gods ware volk. Want als ik een hypocriet was van Thomas Shepherd, menselijk gesproken, dan was ik een kind van God. Want Shepherd snijdt het zo geheel en al af. Er kan zoveel zijn wat toch niks is. En er kan weinig zijn wat het wel is. En hoe weten wij nou? Ja, door de Geest Gods. De Geest Gods maakt het bekend. En de Geest Gods gaat het ook bevestigen. Want de Heer zal ze zelf bevestigen en stralen. Maar waar begint dat nou mee? We hebben natuurlijk al een eeuw, laat ik het zo maar eens zeggen, al een eeuw die afscheidingsleer waar je mee wordt geconfronteerd, ook tot op de dag van vandaag. Met dat procesmatige, een procesmatige wedergeboorte. Een procesmatige rechtvaardiging. Ja. Dan kom je voor eeuwig mee om, want wat zijn daar de vruchten van? Afscheiding op afscheiding. Repeterende breuken. Het is alles verrot en vroom vlees. En wat er aan bewegingen georganiseerd zijn, zoals de SGP, de DEEP, komt allemaal voort uit de afscheiding, uit die verrotte wortel. Dominee Moerkerke hield dus een referaat. Hij zegt, ik ga het hebben over de wortels van de gereformeerde gemeente. Ik zeg, die wortels zijn al lang verrot. Waar moet je het over hebben? Waar heb je het over? Dus daar kan je je hoop niet op vestigen. Vest op prinsen, geen betrouwen waar geen nimmer heil bij vindt. We moeten terug naar het woord. We moeten in het woord geworteld worden. In de waarheid geworteld worden. In Christus geworteld worden. Dan weet je het. Dat zegt een apostel ook in dat vorige hoofdstuk. Want dat hoort allemaal bij elkaar. Dit wetende, wij weten het, zegt hij. U weet het ook, wij weten het. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Nou, dit is een fundamentele tekst in het kader van de leer van Christus. Onze oude mens met hem gekruisigd. Nou zegt die verwijs, ik ben maar praktisch, die verwijs van in het spoor. Ja, die trein is al lang op het spoor, die trein is al lang verongelukt. Ze wenen maar om een lekke emmer, want het is nog alles SGP, die verwijst is ook een afvallige geworden. Komt allemaal openbaar. Het kan zoveel jaren kan dat duren totdat het openbaar komt. Maar je kan het, als je nou fijngevoelig van geest bent, en dan bedoel ik dat heel geestelijk, dan zit je in de hoogstrap waarvan Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, want anders ben je niet fijngevoelig van geest. Dat moet je nou goed verstaan. Mensen zoeken altijd maar geestelijk te zijn, maar we zijn het niet. Nee. Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat was Paulus, die hoge apostel Paulus. Die van zichzelf zegt, als de wet geestelijk is en de wet is geestelijk, dan ben ik het niet. Dan ben ik vleeselijk, verkocht onder de zonde. Was dat nou zijn enige uitspraak? Nee, hij gaat verder, want hij roemt in Christus. Maar ik wil maar zeggen, geliefde, dat zoals ook die verwijs van in het spoor nou openlijk leert, dat de oude mens nooit sterft. Nou, dat is wel een gruwelijk fundamentele goddeloze leer, een goddeloze uitspraak, waarmee die mensen bewijzen dat ze niet in Christus zijn. Want als die oude mens niet sterft, dan ga je voor eeuwig verloren. Als die oude mens niet sterft in uw leven. Paulus zegt, hij spreekt tot de gemeente van Romeinen. Hij spreekt niet van mijn oude mens. Nee, hij spreekt tot de kerk, tot de gemeente van Christus. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dus al die theologen die beweren dat het alleen Paulus gold. Ik ben door de wet gestorven. Dat zegt ook die dokter van de sluit letterlijk. Dat snijdt Paulus zelf hier af door te zeggen. Onze mens is gekruisigd. Met hem gestorven is. Want dat zegt hij in het volgende vers. Want die gestorven is, dus gekruisigd, dat hebben er ook sommigen uitgelegd. Dat is een hele langzame dood. Dat kan je hele leven wel duren. Dat is een ketterij des duivels. Dat staat hier niet. Gekruisigd is, dat is geschied. Christus heeft niet 3 dagen aan het kruis gehangen. Dat is een ogenblik. Destijds. Daar is die moordenaar aan het kruis, die is met Christus gestorven. Want als hij dat gekruisigd zijn niet verbindt met het gestorven zijn in Christus, dan heb je een waandenkbeeld over het gekruisigd zijn. Het wordt ook in Galaten 5 vers 24. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. En Galaten 5 vers 24, Galaten 6 vers 14, dat handelt over de regel des geloofs. Dat is niet de wet. Dat wordt ook in dit vers gezegd van Romeinen 6, vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, of dat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt. Er worden hier twee dingen gezegd. Je moet onderscheiden. Omdat we dat vers van Galaten 5 vers 24. Wat spreekt Paulus daar? Hebben het vlees gekruisigd. Is dat de oude mens? Dat is enkel vlees, de oude mens. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Want Gods volk is die oude mens doodgestorven. Als dat niet meer waar is, dan kan je de Bijbel wel verbranden. Want dan bestaat God niet. En dan is Christus tevergeefs gestorven. Maar dat wordt in alle kerken geleerd, dat die oude mens blijft leven tot je laatste snik. Nou, dat is dan, het einde is dan de eeuwige rampzaligheid. Dat openbaart ons Gods woord. Want dan hoeft die eerste man, waarvan ik u voorgelezen heb uit Romeinen 7, die hoeft dan niet te sterven. En als die oude man niet sterft, kunnen we in der eeuwigheid nooit die nieuwe man aandoen, die nieuwe mens aandoen, Christus. Dus dat is de leer van Christus. En als je die overtreedt door te leren, net zoals die averwijs leert, die goddeloze kerel, dat die oude mens nooit sterft, dan ga je voor eeuwig verloren, want dan is Christus, dan is de dood van Christus niks waard. Dan is de dood van Christus niks waard. Want juist de dood van Christus bewerkt dat wij met hem, we zijn niet single, maar we zijn met hem gestorven. Daar waren wij niet bij, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijnertijd voor de goddeloze gestorven. Toen is onze oude mens gestorven. Dat is het fundament van zaal. Dat is ook de fundamentele grond van de dood van de oude mens in toepassing. Want dat betekent natuurlijk niet die verwerving van Christus is gelijk teken de toepassing. Nee, daar moeten we de toepassing van ondervinden door het geloof. Anders had Paulus niet hoeven zeggen, hè, toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Nou, Christus was toch al gestorven voor Paulus, waarom moet jij dan ook nog sterven? Kijk, dat is nou in onze dagen, dan maken ze het zo algemeen. Christus is gestorven voor allen. Het is algemeen, de beloften zijn algemeen. En ze stappen met 7 mijlslaarzen over dat oordeel in Genesis 2. Ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nee, dat wordt allemaal met Christus bedekt. Zonder de toepassing. Maar daar kom je voor eeuwig mee om. Daar kom je voor eeuwig mee om. Dat wordt voor Gods volk het eeuwige wonder als de Heer ze in de tijd toe gaat brengen. Dat wat de Heer hier tot Nicodemus zegt, gij moet wederom geboren worden. Er wordt vandaag in de dagen geloof gepredikt zonder de wedergeboorte. Moet je goed opluisteren, want de wedergeboorte, de rechtvaardigmaking, de wedergeboorte, de vernieuwing des levens, geschiet in de punt des tijds. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Daar ligt nou alles in verklaard. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Daar ligt alles in verklaard. Dat is een punt destijds. Want Christus is eenmaal de zonde gestorven. Hij sterft niet 100 maal. Alzo ook gij lieden. Dus Gods volk sterft eenmaal der zonde. En die gestorven is, die is ook der zonde gestorven. Het zijn geheimenissen, geliefden, maar ik moet het u prediken, want dat is van fundamenteel belang dat wij daar geloofskennis aan hebben. Want die gestorven is, met Christus gestorven is, der wet gestorven is, dat is allemaal hetzelfde. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Die rekent God de zonde niet meer toe, want die is ook der zonde gestorven, indien wij nu met Christus gestorven zijn. Zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dus dat is het criterium van zalig worden. Daar moet een dooding plaatsvinden. Niet een procesmatig sterven. Nee, de mens moet gestorven zijn. En dat geschiet vanzelf niet door het doet dat der wet. Nee. Nou, een mens zoekt het overal waar het niet is. Hè? Om God te behagen. Maar een mens kan God niet behagen. Asaf is erachter gekomen. Wat is het? Hè? Of Mefiboset. Wat is het dat gij hebt omgezien naar een dode hond? Wat kan een dode hond nou voor goede werken voortbrengen? Moet mij eens vertellen. Heb Christus gezegd tot die levende, als gij u zus of zo gedraagt, dan zal ik u zalig maken? Vind je dat in Gods woord? Als gij u zus of zo gedraagt, zal ik u zalig maken? Nee. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Christus, als wij nog krachtloos waren, dan komt geen mens hem te pas. Is de zijnde tijd voor de goddelozen gestorven. Dat was de eerste tekst in Gods woord dat in mijn ziel daalde. Daarin werd geopenbaard dat Christus niet gekomen is om te zoeken rechtvaardigen tot bekering, maar zondaar, verloren zondaar. Hellevaart! Een mens zoekt altijd maar dat eigen ik, hè, dat vrome eigen ik, maar dat moet sterven, dat moet echt sterven. En dan kijk ik nogmaals, in dat zesde vers van hoofdstuk 6 worden twee dingen gezegd. Onze oude mens en het lichaam der zonde. Dat is niet hetzelfde. Nee, de kanttekenaren zijn daar ook niet uit. Die hebben het ook over dat allengskens, allengskens. Maar daar spreekt Gods woord niet over ten aanzien van de dood van de oude mens. Gij hebt de oude mens afgelegd, dat zegt een apostel in Colossenzen 3 vers 9. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Dus bij die oude mens hoort dat, doet dat er wet. Goede werken doen om de zaligheid te verdienen. Dat is Rome. Wij zeggen dat natuurlijk niet zo, maar de protestantse kerken zijn helemaal ondergedompeld in die leer van Rome. In al dat procesmatige. Maar Gods woord spreekt niet van processen. Nee. Je bent in Christus of je bent het niet. En als je in Christus bent, als ik nou van Christus ben, wat moet ik dan nog doen om zalig te worden? Netjes leven? Dat doe je toch niet. Maar kan Gods volk dan maar raak leven? Dat doen ze ook niet. Want hun geest is vernieuwd. Hun geest is vernieuwd. En ze dragen dat lichaam der zonde nog om. Wat is nou het verschil tussen de oude mens en dat lichaam der zonde? Nou, als je een mens doodschiet, ik zal het maar eens gewoon plat zeggen, dan is die dood, dan is die een lijk. Dan kun je niks meer verwachten van die mens. Dan kun je niet zeggen van nou, je haar nog een beetje netjes kammen. Of je moet je schoenen nog netjes poetsen. Zal zo'n lijk in beweging komen? Nee? Dat is helemaal weg in onze dagen. Men doet een beroep. Ik hoor af en toe nog wel eens een preek. En dat is een constant beroep. Dan doet zo'n predikant een constant beroep op de vrije wil van een mens. Met al dat aanbod van genade, al die aanbod van genadeprediking worden totaal misgepredikt. Er wordt een constant beroep gedaan op de vrije wil die niet bestaat. Het is eigenlijk een droompreek. Een droompreek. Want er gebeurt ook niks. Ja, dat vlees komt in beweging. Hè, dat vrome vlees komt in beweging. Dat neemt Jezus aan. Dat gaat geloven zonder de wedergeboorte. Dat neemt Jezus aan zonder de toepassing. Zonder de schenking. En waar eindigt dat? Nou, het geschiet op de brede weg des verderfs, zo'n prediking. En al die aanneming geschiet op de brede weg. En het einde van daarvan is de eeuwige dood. En er zijn er die het dan nog wat vromer proclameren. Dan luister je naar. Dan zeg je, jongen, wat een vrome woorden. Maar het is toch een tweemensleer. De mens is een tweemens. Het mens is een oude mens na ontvangen genade en een nieuwe mens. En die verwijst, die zegt dat nou letterlijk, die oude mens sterft nooit. Is dat de leer van Gods woord? Nou, dan zou de hemel leeg blijven. Als dat de leer was, dan zou de hemel leeg blijven. De oude mens komt de enge poort niet door. Er komen geen oude mensen in de hemel. Er komen alleen maar nieuwe mensen in de hemel. En de nieuwe mens is Christus. Wat is nou je grootste kracht? Wat is nou je kracht? In de leer der zaligheid, in de vrije genadeleer, in de toepassing des harten. Christus in ons of Christus voor ons? Wat is nou je kracht? Ik voor u. Er staat de mens volledig buiten. De Heere heeft het gedaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar ligt de kracht, daar ligt het fundament. Een mens is altijd maar bezig om Christus erbij te halen. Maar dan doe je het toch nog zelf. Of met behulp van genade. Maar dan doe je het toch nog zelf. Kijk, die tekst waarmee de Heer in mijn leven kwam. Dat Christus, als wij nog krachtloos waren, te zijn tijd van de goddelozen, is gestorven. Daar wordt een mens volledig erbuiten gezet. Er staat eigenlijk, toen wij nog in de zonde leefden, is Christus al voor ons gestorven. In de verwerving der zaak. Dus daar staat de mens volledig buiten. Ik heb er ook nooit aan kunnen denken. Totdat de Heer me openbaarde. Want ik dacht altijd, ja, als je dat leven, als je die bekeringsboekjes nou leest, dan denk je, jongen, wat een vrome mensen waren dat. Hè? Wat een keurige mensen. Mijn moeder had het ook vaak over die keurige mensen. Ja, ik zeg, moeder, maar die bestaan niet. Daar ben ik achtergekomen. Er bestaan geen keurige mensen. Nee. Een mens ziet maar aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Hij proeft de nieren. Nou, dat loopt niet goed af met een mens. Nee. Hoe kan het met Paulus dan goed aflopen als die zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe kan zo'n vleeselijke Paulus nog God dienen? Ken ik niet. Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Als we die bediening van die dienende Christus niet deelachtig worden, gaan we met al onze vroomheid, met al onze bekeringswaandenkbeelden, voor eeuwig verloren. En het komt zodanig openbaar in onze dagen, die oude mens onder de wet, die bezette vooraangestoelte van de synagogen, die staan op de preekstoelen in onze dagen. Die oude mens onder de wet. En het is allemaal een vroomheid waar God niet vanaf weet. Want als die oude mens nou met Christus gekruisigd is, dan wil God met die oude mens niks meer te maken hebben. Daar heeft hij ook niks mee. Daar weet hij niet meer van. Denk erover ten aanzien van Gods volk. He, want als je in de natuur blijft, de oude mens, dan ben je een oude mens onder de wet. En dan hou je eigenlijk maar bezig met dat doet dat der wet. Oppassen, doe je toch niet, je best doen, je doet het niet. Want reken nou eens, je bent 20 jaar en dan ben je 60 jaar, dan is het 40 jaar verder. En dan kijk je eens terug en dan zeg ik, wat ben ik nou beter geworden, naar het vlees gerekend. He, hoeveel procent ben je dan van die oude mens afgestorven? Zeg het me. Heel die afstervingsleer van die oude mens, zoals ook in de Heidelberger catechismus, dat is vol bloed rooms. Dat leert Gods woord nergens. Kijk dat procesmatige nogmaals, waar alle reformbeleiders in verstrikt zitten, bijna alle, 99,9%, inclusief de reformdominees. Want God heeft ze zodanig met onkunde geslagen. Weet je nog toen die 6 dominees naar het RD gingen, met het bezwaar dat het RD veel te veel, ja, er mag helemaal niks van gepubliceerd worden, behalve in veroordelende zin. Het RD dat publiceerde allerlei video's over de inauguratie van de paus. En dan kwamen die 6 dominees die zeggen, ja, maar dit gaat toch te ver. En dan werden ze uitgenodigd op dat in Apeldoorn bij de heer Kranendonk. En ze werden ontvangen met koffie en gebak. En ze trapten er allemaal in. En everybody went home. En hun bezwaren, er waren geen bezwaren meer, want die Kranendonk die praat al die dominees om de tafel. Nou, dan word je toch niet door de geest Gods geleid. Want dan heb je wat te vertellen. Dan ga je eigen vrijmaken. Hè? Kijk, dat die vrijmaakplicht, dominee Kort zegt, dat heb ik gehad. En dan ken je de koningin, die goddeloze abortuskoningin, die kun je feliciteren met die jubileum. Hè? En dan hoef je geen John Knox meer te zijn, om je eigen voor het aangezicht voor zijn koningin vrij te maken. Dat hoeft allemaal niet meer in onze dagen. Hè? Want Van der Staaij heeft een brief geschreven, eerst tot 10 tellen, dat past er niet op zijn eigen toe. Dan komt ook, God maakt dat ook openbaar. Hij schreef tegen een vriend van me, hij zegt, ja, dan moeten we de ander uitnemender achten als hij zelf. Maar dat past hij niet op zichzelf toe. Want al die onbeschofte streken van Van der Staaij, die worden nou openbaar gemaakt. En ze zijn al lang open en bloot. En als hij daar met de feiten komt, mensen willen het nog niet zien. Zo dood is een mens nou in zonden en misdaden, dat hij nog geen eens door de feiten die zichtbaar zijn, die hoorbaar zijn, die tastbaar zijn, overtuigd kan worden, omdat hij het niet wil. Hij houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Dat is een stuk, mensen. En dat is het werk van die oude mens, dat als je onder de waarheid Gods bent opgegroeid en bent opgevoed, En je gaat dan die waarheid in ongerechtigheid met een opgeheven hand ten onder houden. Dan bevind je, ik heb het al meer gezegd, in de tweede trap van de verwerping. Ben ik er goed om? En dat wordt in onze dagen, is dat een trend geworden. Een trend bij het AD, bij de SGP, in de Refo-kerken, door alle Refo-dominees, niet één uitgezonderd. Want er getuigt niet één Refo-dominee tegen de roepende zonde van land en volk. Niet één hoor, helemaal niet één. Het zijn allemaal stomme honden geworden, zegt Gods woord, die niet bassen kunnen. En ga je die preken van die stomme honden publiceren, dan ben je ook een stomme hond. Met al je kijkkasten en je kijkdozen, dan ben je ook een stomme hond. Maar weet je wat Gods volk in moet leven? Een dode hond. Ja. Een stomme hond kan nog leven, maar een dode hond leeft niet meer. Kijk, dat wordt nou gemist in onze dagen. Ik ben door de wet der wet gestorven. Meef je boosheid. Wat is het dat je hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Daar heb je nou de hoogste stand in het geestelijke leven. Dat is nou de hoogste stand in het geestelijke leven. Paulus zegt het met andere woorden. Ik ben vleeselijk, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Daar heb je nou die dode hondentheologie. Asaf zegt het met andere woorden. Ik ben een groot beest bij God. Er staat eigenlijk het grootste beest. En dan ga je inlezen wat die moeder van koning Asa had bereid. Ze had een afgrijzelijke afgod gemaakt. Een afgrijs, dat staat letterlijk in Gods woord. En Asa, koning Asa, heeft die afgrijzelijke afgod verbrand. En zijn moeder was koningin ontroond. Hij zegt, uit die troon jij, uit die troon. Want ik ken u niet meer naar het vlees. Want koning Asa vreesde God. En als je God vreest, dan vrees je geen mensen meer. Al was het ook je eigen vader of moeder of je eigen kind. Dan zeg je eruit, eruit uit de stoel. Want die komt God toe. Kijk, dat doet de vreze des Heeren. Die neemt het op voor de eer, die staat voor de Ere Gods. En de Ere Gods in onze dagen wordt niet meer geteld, gewogen. Men geeft er geen cent. Er is geen dominee die een cent geeft om de Ere Gods. Maar in Gods woord, daar staat Gods woord vol van. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Christus is in de eerste plaats naar deze aarde gekomen. Om het op te nemen voor de rechten van zijn vader. En alzo ook geilieden. Kan je ook overzetten op Gods volk. Niet in borgtochtelijke zin, zoals Christus dat heeft gedaan. Maar wel in de vruchtelijke bediening van Christus. We nemen u mee naar de Richter Simpson. Nou, er wordt ook door geen dominee, die geeft daar 1 cent voor hè. Dat was zo'n gruwelijk persoon, dat was zo'n bruut. Hè. Die sloeg alles in elkaar en die verbrandde alles. Die brandde alles af en zelfs ging die naar de hoeren. Nou, daar is Simpson ook wel achter gekomen dat het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid, ho. Simpson was vanaf zijn geboorte een Nazireer Gods. Dat was nou zo'n geboortekaart die door de engel, door Christus zelf afgegeven. Dit zal zijn, dit kind zal zijn. Een Nazireer Gods vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood toe. Ja, maar nee, dit zal zijn, dit kind zal zijn. Een Nazireer, ook in de schoot van Elieden was hij een Nazireer Gods. Ga je nou de zonde bagatelliseren? Nee. Nee, dat kon Simpson ook niet, hoor. De zonde maken een scheiding tussen God en je ziel. Dat heeft Simpson ook diep ingeleefd. Denk erover. Maar als je dat nou nooit hebt ingeleefd. Dan weet je ook geen waarde toe te kennen aan de dood van Christus. Dan weet je er niks van. Zo begint de Heilige Geest te overtuigen. De wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Er ligt een scheiding tussen God en onze ziel. Wij kunnen God nooit meer bereiken. Die breuk in Adam is zo definitief dat het van onze kant voor eeuwig verloren is. En daar dat niet gelooft, dat is enkel barstende hoogmoed. Enkel barstende hoogmoed. En dat is de hoogmoed van de oude mens onder de wet. Die is enkel hoogmoedig. U kunt dat lezen, J. Heuvelman. Hij heeft een brief geschreven naar Van der Staaij persoonlijk. Zoals er al zoveel is gedaan. Hè? Maar die Van der Staaij die blijft in het Hannes van Saul. Net als Piet de Vries, ze blijven in het Hannes van Saul van zich aftrappen. Hè? Ze kunnen de crucifixkussen van die sodomitische hogeschool. Ze kunnen daar sodomitische studenten afleveren. Ze kunnen een knieval voor de duivel maken. En ze beroepen zich nog op Christus. Ken dat? Nee, dat is God en de Mammon dienen. God en de Belial. Maar wat voor samenstemming heb Christus en de Belial? Nothing at all. Dus dat betekent dat er in onze dagen een offensief aan de gang is door oude mensen onder de wet. Die zijn dokter geworden of die hebben een hoge positie in de politiek, net zoals Van der Staaij. Of het is helemaal geen, voor God is er geen hoge positie. Absoluut niet. Die dokter M. Klaassen die is afgestudeerd op de rechtvaardiging van de goddelozen en hij weet er helemaal niks van. Ik kan het zo uit zijn geschriften opmaken dat hij er niks van weet. Want hij zegt, we worden gerechtvaardigd vanuit de gemeenschap met Christus. Leert Gods woord dat? Absoluut niet. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Door de rechtvaardigmaking word je in de gemeenschap van Christus gezet. Maar daar begint het niet. Nou. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Wat is dat? Geef mij van uw water te drinken, zei de Heer Jezus tot die Samaritaanse vrouw. Van zo'n zondig mens, ja, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Een daadwerkelijke goddeloze. Niet wat de kanttekeningen daarvoor zeggen, niet wat de afscheiding daarvan leert, bij monden van Kesten. Dat is allemaal onzin. Want dat zijn in werkelijkheid, zoals hun het leren, geen goddelozen. Nee. Gods woord bedoelt met de goddelozen, zoals het in Romeinen 5 en 6 staat, geopenbaard dat Christus, als wij nog krachteloos waren, te zijn de tijd voor de goddelozen. Dat zijn daadwerkelijke goddelozen. Als je in de zonde leeft. En als de wet zijn werk gaat doen, wat aan de wedergeboorte vooraf gaat, de bediening des doods gaat vooraf de bediening des levens. De bediening des levens volgt op de bediening des doods. Die orde moet je nooit omdraaien. Denk er goed om. En wat is de bediening des doods? Ik ben door de wet gestorven. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. En het wordt nergens meer geleerd. Nee, we zijn stervende. He, dat leert die dokter, die drogist, he, die, hoe heet je ook alweer? Dokter Seja van der Sluis. Dat leren ze allemaal. Ik hoef geen namen te noemen, ze leren het allemaal. Ze zijn stervende, zogenaamd. Maar ze zijn springlevende. Want ze raken de wet nog met geen veer aan. He, ze leggen die een andere op. He, de een uitnemen erachter aan zichzelf. En ze staan zelf overal boven. Het zijn outlaws. Die staan overal boven. Die verheffen zich boven de wet. Ze zijn wat geworden. Nou, als je dokter bent, dan ben je nog gewoon een stuk stront voor God. Laat ik het maar zo eens zeggen. Je bent gewoon een stuk stront. Meer niet. Drek, zegt het woord. Dat is een stuk stront. Dat is hetzelfde woord, dat staat ook in de grond al. En als je eigen nou zo hebt leren kennen voor God, ja, wat zijn dan je verdiensten? De eeuwige straf. Of denk je daar nog dat God daar een uitzondering voor iemand maakt? De hele wereld voor God verdoemelijk? Dan worden geen uitzonderingen gemaakt. Nee. Ook voor degenen niet die een hoge positie bekleden en die zich openbaren als de oude mens onder de wet. Die zijn met heel de wereld voor God verdoemelijk. Daar maakt God geen enkele uitzondering in. Straks zullen al die doktoren en die professoren, als die nog in de hoedanigheid van die oude mens te werk zijn gegaan, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en dan zullen ze voor eeuwig verdoemd worden. Al ben je ook 10.000 keer een professor of dokter in de godgeleerdheid. Dat zegt God helemaal niks. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, je zou je eigen nog kunnen voorstellen dat iemand wil sterven voor de goede. Nee, Christus is voor zijn vijanden gestorven. Maar voor die vijanden, die hij ook gaat toebrengen, die hij als vrienden gaat maken in die uren van wedergeboorte. Wat gebeurt er in die uren van wedergeboorte? Dan wordt je wil vernieuwd, die oude mens is dood. Dat gaat er aan de wedergeboorte vooraf. Ik ben door de wet gestorven. Of dat ik Goden leven zou, of dat ik Goden levend gemaakt, dat is de wedergeboorte. Dus de wedergeboorte volgt op het sterven aan de wet. Als je daarmee gaat sjoemelen, ga je echt in alles dwalen. Dan breng je ketterij voort naar ketterij. Dit is het fundament van zalig worden. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat is geschied. Dat is aan het kruis geschied. Ten aanzien van de verwerving, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Paulus spreekt hier ook in het kader van de toepassing. En dat, wat is dat lichaam der zonde? Dat is het overblijfsel van die gedode oude mens. Dat is het lichaam des doods, spreekt Paulus in Romeinen 7. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Dat is het lichaam der zonde. Dat is het corpus van die oude mens. Dat is die oude mens niet meer. Die oude mens leeft niet meer. Ik leef toch niet meer ik. Daar heb ik. Daar is Gods woord vol van. Als hij daarvan afwijkt, als hij beweert zoals Verwijs dat letterlijk nu zegt, dat die oude mens nooit sterft, je zal voor eeuwig verdoemd worden, want dan heb je aan de dood van Christus hecht je geen enkele waarde. Daar heb je dan ook geen toepassing van. Ook al beleid je het met de mond, Christus is voor ons gestorven, je zal erachter komen dat het niet zo is. Omdat je over die toepassing, omdat je over die wet heen wandelt. En de wet laat niet over zich heen wandelen. De wet laat zich niet terzijde stellen. De wet heeft de eerste claim over die oude mens. Wij moeten in overeenstemming met de wet komen. En dan komt die oude mens nooit. Dus wat blijft er dan over? Die oude mens wordt gedood.
Of voor eeuwig verdoemd.
Er is geen andere weg. Maar hoe beleef je dat? Ja, wat heb ik met die beleving te maken? Gods woord verkondigt ons feiten. Ten eerste dat in de verwerving die oude mens met Christus gekruisigd is. Wat voor gevoel je daarbij hebt, dat doet niet ter zake. Het woord verkondigt ons dit. Dat die oude mens met Christus gekruisigd is. Dat is ook een veroordeling voor al degenen die in onbekeerdheid voortleven. Die stappen over het offer van Christus heen. Die vertreden het bloed van Christus. Want daar daalt Paulus zodanig in af. Dat hij de vloek, de anathema uitspreekt over al degenen. Vervloekt, zegt hij. Al degenen die Christus niet lief hebben. Nou, dan komt dat toch wel heel na. Wordt dat ons voor ogen gesteld. Die oude mens, daar kan God niks mee. Die moet sterven. En daar is Christus nou, die is onder de wet gekomen, opdat hij degene die onder de wet verkeren verlossen zou. Opdat wij de aanneming der kinderen ontvangen zouden. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Dat is de geest van die oude mens. Dat is een dienstbare geest. Doet dat en gij zult leven. Komt hij nooit aan toe. Hij volbrengt het niet. Die rijke jongeling was heel ver gevorderd in het doen dat der wet. Maar één dingetje ontbrak hem. En daar ging hij voor eeuwig mee verloren. Om dat ene dingetje. Nou, die jongen die zou in aanmerking komen voor het ouderlingschap, voor het diakenschap, voor het predikantschap, ook in onze dagen. Pieter Vries die zou hem afleveren. Nou hebben we nou een student. Daar kun je geen vuile vinger op leggen. Die is zo onderwezen in Gods woord. Maar de Heer Jezus zegt, u weet helemaal niks. Met het heel dat doen der wet bent u nog niet in kennis gevorderd. Nee, want één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop uw godsdienst. Verkoop uw scriben zijn bij het Sanhedrin. Zet al die dingen aan de kant. Verkoop uw bezit. Deel het uit in de armen. Kom herwaarts, neem uw kruis op en volg mij. Kijk. Dat kruis, die theologie van het kruis, wordt in onze dagen op alle reformatorische fronten verraden. Dat is een trap erger als verloochenen. Het wordt verraden. Want die oude mens die veroorlooft zich allerlei vrome uitspraken. Ik zal die brief van Van der Staaij eens even voorlezen, want ik heb hem niet gepubliceerd op die brief van vriend Heuvelman. Want dan zeggen ze in onze dagen, je pleegt copyrightschending. Nou, ik zal hem u voorlezen. En daaruit blijkt opnieuw dat Van der Staaij de zaak van Christus verraadt. Van der Staaij reageert als volgt. Geachte heer Heuvelman, allereerst fijn dat u van uw hart geen moordkuil maakt. U hebt echt de moeite genomen om uw mening over de SGP en mij te verwoorden. Duidelijk en uitgebreid. En u schrijft erbij dat het maar een aanstippen is van alles wat u veroordeelt aan de SGP in het algemeen en aan mij meer in het bijzonder. Ja, daar kan hij niet omheen, want het is een feit. Hè? Het is een matter of fact. Dan gaat hij verder. U zult vast begrijpen dat ik het lastig vind. Kijk, daar heb je die slang die zich overal omheen draait om de hete brei. U zult begrijpen dat ik het lastig vind om op uw schrijven te antwoorden. Er komen zo ontzettend veel onderwerpen en thema's voorbij. Ze hebben ze allemaal zelf veroorzaakt. Ze hebben ze allemaal zelf in gang gezet. Die thema's, die onderwerpen. Maar hij vindt het dan ineens zo ontzettend veel dat het ondoenlijk is om ze allemaal langs te gaan. Nou, als ik die godzalige oudvaders, die konden puntsgewijs al die punten behandelen. Maar Van der Staaij, die vindt het allemaal te veel. Hè? Want kijk, nou betreft het zijn eigen. En dan vindt hij het ineens allemaal te veel. Dus het is allemaal te veel. En dan gaat hij verder. En daarboven valt me op dat de door u gebezigde bewoordingen van die aard zijn dat een gedachtenwisseling die is gericht op wederzijds begrip al bijvoorbeeld zinloos is. Kijk, dus ze willen alleen maar met je spreken in het kader van wederzijds begrip. Had de Heer Jezus enig begrip voor de leer van de Farizeeën? Lees je dat in Gods woord? Nee, hij verdoemt het. En hij verdoemt, hij zegt die Farizeeën te verdoemen is aan. Dus er is helemaal geen sprake van wederzijds begrip. Maar Van der Staaij wil die briefschrijvers en degene met wie hij spreekt, daar eist hij van wederzijds begrip. Hij zegt eigenlijk tegen die heuvelman, je moet mij eerst de hand reiken en dan kunnen we spreken. Heb de Heer Jezus die Farizeeën eerst de hand gereikt? Voordat hij met hen sprak, heb Jeremia eerst Hananja de hand gereikt. Voordat hij de dood en de verdoemenis bij God vandaan aanzegde. Is dat gebeurd? Als het over de ere Gods gaat, valt er daar nog handen te schudden? Nee, absoluut niet. Maar Van der Staaij eist dat. En dat is een eis van die oude mens onder de wet. Dat legt er toch klaar en duidelijk op, hè? En dat is de theologie van alle refelkerken, van alle dominees. De theologie van het wederzijdse begrip. He, daar wordt sodomie bij ingesloten en over een paar jaar pedofilie bij ingesloten, want dat leeft al in de harten. Het wordt nog niet openlijk uitgesproken, Epstein is gearresteerd, maar in de kerken, alle reformdominees kunnen ook al gearresteerd worden, want ze zitten in datzelfde modderbad. En degenen die in dat modderbad verkeren, geven geen cent om de ere Gods. Hier, Van der Staaij geeft blijk dat hij om de ere Gods net zoveel geeft als een stroomhoop. Ja, ik moet het zomaar zeggen, hoor, gemeente. En als jij je dan ergert, dan is daar de deur. Dan moet je de kerk maar verlaten. En dan eindigt Van der Staaij zijn antwoord aan Heuvelman met een dooddoener. Met de alom geleerde trendmatige dooddoener. Dan gaat hij verder. In het licht hiervan wil ik me beperken tot één zinnetje aan het slot van uw mail. En dat is deze. Dat Heuvelman zegt, ik zeg niet dat ik het er beter van af zou brengen. Maar u hebt niet met mij te maken, u staat voor God. Daar besluit dan die heuvelman zijn brief mee. En dan zegt Van der Staaij, een mooie zin. En dan bedoel ik niet zozeer op wat u over uzelf zegt, maar op wat er na de komma staat. Dat als we beide voor ogen houden dat we voor God staan, dat houdt ons heel klein. Nou, die toepassing kan je in de eeuwigheid niet op Van der Staaij maken. Want hij maakt zich in de ongerechtigheid zo groot als Goliath. Altijd en overal. En dat is met honderden feiten bewezen. Terwijl die oude mens onder de wet zich altijd groot maakt in de ongerechtigheid. Met vrome slogans. Dan ben ik ervan overtuigd, vervolg Van der Staaij, dat we vanuit dat besef de ander uitnemender zullen achten dan onszelf. Terwijl Van der Staaij dat nog nooit heeft gedaan ten aanzien van de ander. Want als hij erop aangesproken wordt, zoals wij hem erop aanspreken, zoals ik Van der Staaij tentoonstel, ik heb niet de strijd tegen vlees en bloed, ik heb mijn God toch getuigen. Maar hij is een publiek persoon en publieke zonden moeten publiek aangekaart, ontmaskerd en bestreden worden. Want hetgeen ze doen is ook schandelijk te zeggen, zegt een apostel. Daarom bestraf en scherpelen. En als je dat kan nalaten, dan durf ik je nog ineens een kind van God te noemen. Want daar geeft Gods woord geen enkele grond voor. Als jij je niet vrij maakt van die ongerechtigheid, die publiek is, onder vrome slogans, want we hebben het hier niet over de wereld die buiten zijn, wie zal God oordelen? Wie zal God oordelen? Maar oordeelt gij die binnen zijn? Dus Gods woord moet oordelen. Alles wordt in onze dagen afgedaan. Je mag niet oordelen.
Je moet die oude mensen in zijn waarde laten, want dat zeggen ze feitelijk. Je moet die oude mensen op die brede weg des verderfs in zijn loop laten.
Dat is de religie van de wereld. Dat is ook de religie van de protestantse reformkerken.
Je moet iedereen in zijn waarde laten.
En dan mag een sodomiet zich liefhebben in zijn sodomitische lusten. Lees het maar, lees het maar. Dat wordt allemaal geleerd in onze dagen. Bekering is niet meer noodzakelijk.
Je moet de ander uitnemender achten als jezelf.
Dus dat zegt Van der Staaij, hè? Met dat besef, nou daar heb je zelf helemaal geen besef van, want hij kan Gaddafi de kop afhakken en dan staat hij te gniffelen, hè? En dan staat hij te twitteren. Het was een historische dag en ik verheug me zeer in die sodomitische dood, want ze hebben hem gesodomiseerd, die Gaddafi. En het was een goede man voor zijn bevolking, want wat er beweerd werd dat hij was, was hij niet. Ik heb het u al zoveel keren bewezen. En dat is ook een schandstuk voor de Reformkerken, want ze stemmen allemaal op die brute crimineel. Het is een nazi, het is een jezuïet Van der Staaij, een oude mens onder de wet die zich profaan openbaart in allerlei ongerechtigheid, met al zijn vrome woorden.
En dan besluit hij zijn reactie aan Heuvelman met deze woorden.
Ik wil u bij deze nog hartelijk bedanken dat u de moeite hebt genomen om mij de spiegel van Gods woord voor te houden. Dat is gewoon spotten. Want hij verwerpt het, hij legt het allemaal terzijde. Hij verwerpt het. Het is een brief die je met één zin kan kenmerken: zegen God en sterf. En dat heb ik zelf persoonlijk honderden keren ervaren. Als ik dominees heb aangesproken of geschreven, krijg je een briefje terug of je krijgt helemaal niks terug. En die brieven die kunnen allemaal in één zin gezegd worden. Ook die antwoorden en die reacties van Kort: zegen God en sterf. Want die Kort die doet zijn eigen nou zo kort af dat hij zegt, je moet er maar veel voor bidden. Dus je moet voor die duivelse bewegingen, moet je volgens Kort maar veel bidden. Dat soort gebedsoproepen, dat is bij God vervloekt. Dat zijn stopwoorden geworden. Daar willen ze zich punt 1 zelf mee rechtvaardigen, dat ze hun handen kunnen blijven wassen in onschuld. En daar willen ze de monden van Gods getuigen mee stoppen. Nou, dat lukt je toch nooit hoor. Dat lukt je toch nooit. Nee. Want de Heer heeft me geopende deur gegeven, die kan niemand sluiten. Ik kan dat nog ineens zelf ook niet met mijn vallen in de zonde sluiten. Daar ben ik ook achter gekomen. Daarmee maak ik wel een scheiding tussen God en de ziel. En daar weet al Gods ware volk wel van. Maar dacht je dat de genade dat wil gaan? Dacht je dat Christus dat wil gaan? Nou, hij brengt zijn volk wederom in de schuld. Kijk, die oude mens die weet ook wat daarvoor, maar je kan nooit met al die berouwplegingen en die plichtplegingen, daar kom je nooit mee voor God in het reinen. Dat is geen afbetaalmiddel. Hè? Het wordt natuurlijk, als je goed luistert, wordt het in onze dagen ook gepredikt als een afbetalingsmiddel. Nou, daar komt geen traan bij in aanmerking. Gaat het zonder traan? Nee, het gaat niet zonder traan. Als die tollenaar zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar dan ziet God zijn hart aan en niet zijn tranen. Nee, want de tranen zijn geen betaalmiddel. Nou, absoluut niet. Al die mensen met een 7 tranen. Orpa had ook een 7 tranen. Heb dat haar wat geholpen? Nothing at all. Die emmers met tranen zijn al lang verdampt in de hel. Ja, ik moet het zo preken, mensen, want er wordt in onze dagen dat opknappen van die oude mens. Hè, die oude mens die wordt meegesmokkeld door de enge poort. En Van der Staaij, die openbaart zich volledig in de gedaante van een oude mens. Dat is alleen maar oude menspraat. Dat zijn allemaal dooddoeners, allemaal vrome praat. Dat je oordeel zal verzwaren. Het spreekwoord zegt, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat geldt die oude mens. En voor Gods volk is het altijd weer een waarschuwing. Al dat vrome doen in onze dagen. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Daar komt Gods volk nooit meer bovenuit. En als ze er bovenuit komt, dan laat de Heer je wel struikelen in de zon. Daar is God niet te bewerken van, dat moet ik gelijk zeggen. Nou, dat doe je allemaal zelf. Ja, daar laat de Heer je struikelen in je hoogmoed. Opdat je weer uit God zal leven. Want de genade doet het. In het leven van Gods kinderen, de genade, mijn genade is u genoeg. En waar moest Paulus mee leven? Met die slaande engel des duivels. Die wierp de grootste vloeken en de godslastering in zijn hart. Daar moest Paulus mee leven. Niet met die duivel. Die bleef. Mijn genade is u genoeg. Nou, dat heb ook wel zo'n kracht in mijn leven gedaan, gemeente. En dat moet ook kracht in uw leven doen. Anders leef je uit de wet. Anders leef je in de gestalte van de oude mens. Die hebt die kracht der genade niet nodig. In je zwakheid hoor. Daar word je niet sterk van, daar word je al zwakker van. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat bedoelt Paulus in al die Romeinenbrieven te zeggen. In al die Galaten hoofdstukken te zeggen. In al zijn brieven bedoelt hij dat te zeggen. Door de inspiratie des Heilige Geestes. Dat de genade het alleen doet. En dan staat de mens volledig buiten. Een mens wordt afgesneden. Ik ben door de wet gestorven. Wat moet een lijk nou God behagen? Kan niet. De doden zullen horen. Daar heb je het nou te horen. De stemmen des zoons van God. En die het gehoord hebben, die zullen leven. Gemeente, dit is de leer van Christus. Kan er niet anders van maken. Als Paulus dit komt uit te klaren. We kunnen al die teksten, die tekst voor tekst behandelen. Want dan gaat Romeinen 6 en 5 en 4 en 3 aan vooraf en noem maar op. Maar het heeft allemaal hetzelfde te zeggen. Dat heel de wereld voor God verdoemelijk is. Dat geen mens in aanmerking komt voor de zaligheid. Dat is onmogelijk. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daar komt geen mens in aanmerking. Geen zucht, geen traan. God is in Christus met de wereld verzoend. En zit je nou om die toepassing verlegen? Want er is vergeving. Dat hoeft niet meer te gebeuren. Er is vergeving. Dat heeft Christus bewerkt met zijn offerande. Hij is eenmaal der zonde gestorven. Als borg. Want hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. En dan durf je de taal die van de staart bezig. Want hij draait nogmaals als een slang om de hete brei. Wederzijds begrip staat niet in het woordenboek van Gods volk. In, wat is het woordenboek van Gods volk? Gods woord. Dat is het woordenboek van Gods volk. Daar staat ook werkelijk alles in. Ook wat er heden ten dagen geschiet staat ook werkelijk letterlijk alles in. En er zijn veel mensen die zeggen, ja, dat wordt in Gods woord niet genoemd. En we leven nu in andere tijden. Dat is allemaal onzin. Dat is de theologie van de duivel. Dat is de duivelarchitect van alles staat in Gods woord. Alles, werkelijk alles. Maar de mens van nature verstaat niet de dingen die de geestes God zijn. Is dat nou je last geworden? Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen. Wanneer heeft Paulus dat beleefd? Kunt u dat aanwijzen? Toen het gebod kwam. Is de zonde weder levend geworden, Romeinen 7 vers 9. En ik ben gestorven. Dus al die procesmatige mensen worden hier afgesneden. Je zou voor eeuwig verdoemd worden als je denkt met een procesmatig sterven, met een procesmatig sterven voor God te verschijnen. Dan zou je voor eeuwig verdoemd worden, want dan ben je nooit gestorven. Dan ben je ook geen nieuwe mens. Dan ben je ook geen nieuw schepsel. Wat zegt het woord? Al het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Ja, maar mijn ervaring getuigt daartegen. Wat heb ik met uw ervaring te maken? Gods woord verkondigt ons betere dingen. Maar dat moet Gods volk altijd weer geopenbaard worden. Wat ze in Christus zijn en wat Christus voor hen is. Dacht je dat toen David in de zonde van Batsheba viel? Dacht je dat hij toen ook nog de leer van Christus zo helder voor ogen had, dat hij kon zeggen, nou ja, ik ben wel in die zonde gevallen, maar Christus is voor mij gestorven, dus dat is allemaal niet erg. Zo? Nou, dan keert de wet terug in al zijn majesteit, dat zal ik u zeggen. Als je zo denkt over de zonde te leven, dan keert de wet terug in de kracht der verdoeming. Als volk die wandelt daar niet overheen, kijk maar in het leven van David. Dan komt hij op zijn bedje te leggen en dan gaat hij heel zijn bed doorweken van tranen. Want hij had de regel des geloofs, zoals geopenbaard in Galaten 5, 24. We hopen er vanavond over te preken als de Heer het geeft. Had hij overtreden. David had tegen het evangelie gezondigd. Tegen het kruis van Christus gezondigd. En daar weet al Gods volk van. En dat is erger als de overtreding der wet. Nou moet ik u gelijk zeggen, dat de zaligheid geschiedt niet ten koste van de wet, wel zonder de wet. zonder het doel der wet, maar niet ten koste van het recht der wet. Nou, absoluut niet. Nee. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Kijk, daar heb ik nou. We kunnen alleen voor God bestaan, niet met goede werken, maar met de gerechtigheid van Christus. En die gerechtigheid van Christus moet ons toegerekend worden. Dan zijn we volledig in overeenstemming van de wet. Want wat is de gerechtigheid van Christus? Waaruit bestaat dat? Uit zijn lijdelijke gehoorzaamheid en uit zijn dadelijke gehoorzaamheid. Heb dat nog iets van doen? Kan God daar nog rekening houden met die oude mens? Nou, dat zou een schande zijn jegens de gerechtigheid van Christus. Dat zou betekenen dat de dood van Christus niet volkomen is geweest als die oude mens nog mee zou participeren. Ziet u wat er in onze dagen, wat voor gruwelijke ketterijen, horrortheologie is het. Horrortheologie. Als je leert dat die oude mens na ontvangen genade nog leeft. Als je dat leert, dat is horrortheologie. Dat is een aanslag op de dood van Christus, op de volkomen dood van Christus. Dat is een vertreden van het bloed van Christus. Gij zijt gestorven. En uw leven is in Christus verborgen bij God. Ja, maar zegt er een bestreden kind van God. Maar als ik kijk naar die wapenen der ongerechtigheid, lijkt wel of ze springlevend zijn. Dat kan wel zo zijn. Maar Gods woord zegt, gij zijt gestorven. Is dat nou niet een bevrijdingstheologie, gemeente? Ja, het ligt alles in Christus. Het is alleen maar door het geloof te verstaan. Wat heeft Gods woord met uw ervaring te maken? Waar moet je dat dan uitwenen? Als je niet verder komt als een bedienaar van zonde en dood. Waar moet je dan wezen? Leg je eigenlijk dan dood en verrot aan de voeten van het Lam. Ja, als ik nou uw gezichten kijk, gemeente, en ik ondervind er nu de kracht niet van, dan geloof ik al zijn leven daar nog onder de wet leeft. Als Christus niet het leven is van je leven, dan geloof ik niet dat je hem kent. Dit is zo nameloos, onbegrijpelijk, bevrijdende leer. Maar het vlees wil in vlees roemen. Hè? Maar het vlees wordt nooit geen geest. Vlees blijft vlees. En dat leert alleen Gods volk na ontvangen genade, dat vlees vlees blijft. En wat is het vlees? Wat is het lichaam dezes doods? En dan zegt Paulus, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Want hij wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat was zo zeer ver in het beste. Maar om in het vlees te blijven, dat is nuttiger om uwentlijk. Maar dat was voor Paulus een kruis. Gods volk reist onder het heiligend kruis van Christus. Die theologie is ook weg in onze dagen. Het lijden om Christus wil. Dat de geest vernieuwd is, maar dat we gevangen zijn door een andere wet. Door de wet der zonde en des doods. Want vlees blijft vlees. Komt nooit in overeenstemming met de wet. En toch is God in Christus volkomen tevreden. Want dat offer van Christus, dat is zo volkomen. Daar participeert die oude mens niet in, maar die is afgedaan. Christus is gestorven, daar ligt nou het geheim. De dood van Christus. En daar wordt Gods volk ingedompeld in het uur van de wedergeboorte. En dan staan ze op, kijk maar naar die moorman, wat vriend mij gedood te wezen. En dat was een teken dat hij met Christus gestorven was. En dat wilde hij ook verzegeld hebben. Door de doop, door de onderdompeling in het water. En toen reisde hij getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed naar boven. Naar het vaderlijk huis. En hij zag Filippus niet meer. Nee. Die hoefde geen kijkdoos van Filippus te maken. Die hoefde de prediking van Filippus niet te publiceren. Nou, hij had Christus. En dat was alles. En die man die kon ook alleen reizen. Daar heb ik nou in onze dagen. Ze kunnen niet meer alleen staan. Nee, geloof jij het van mij en geloof ik het van jou. Dat heb die moorman niet kunnen zeggen na ontvangen genade. Nou, hij zegt, God gelooft het van mij. En dat geloof heb ik van God. Dat is alles. Dat is een leven met God. Ik leef, dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan heb je geen mens meer nodig. Hoor. Dan heb je echt geen mens meer nodig. Dan zeg ik niet dat de gemeenschap der heiligen, dat je dat kunt verwaarlozen. Nou. Het is dus een ademtocht. Als je nog eens een woordje kan wisselen met een broeder, hè, die onder datzelfde kruis zijn weg reist. Dat is nog eens een wonder in onze dagen. En dan hoor ik dat geklaag van sommige broeders. Ja, het is allemaal zo geesteloos en dit en dat. Ja. Dan komt hij het van je eigen ik verwacht. Ik ken kinderen gods die lopen heel hun leven met hun eigen ziel onder de arm. Wat een verschrikkelijk leven is dat. Dat is zeg maar de hoogste stand in de verachtering in de genade. Als je met je eigen ziel heel je leven en je bent door Christus gered. De Heer hebt dat verzegeld in je leven en je loopt daar nog met je eigen ziel onder je arm. Dat wil de duivel graag, want dan kom je nooit toe aan de verheerlijking van de rechten en de ere gods. En dan bedoel ik dat in het kader van de bestraffen van valse leraars. Ja, waar zijn dan die open brieven zoals ik die van Heuvelman heb gehad? Waar zijn die van al die broeders? He? Het is toch een nationale schande dat er niks meer van uitgaat? Dat moest ons een zodanige schande wezen dat onze monden en onze harten zouden worden opengebroken. Tot z'n eer. Verheft uw stem met macht. Er zal geen stilzwijgen bij ulieden wezen. En dan moet het wel door de geest aangedreven zijn hoor. Want het is maar niet zo dat we hier oproepen. Al dat vleeselijke activisme. Nou dan moet je maar bij SIP-NL en bij RD-NL en bij de SGP-NL. Daar, dat zijn tentoonstellingen van vleeselijk activisme. Daar hebben we niet aan tekort. Dan moet je daar maar je vermaak zoeken. Maar het geestelijke leven is geen vleeselijk activisme. No. Dat is een aandrijving des geestes. Dat is een aandrijving door de liefde van Christus. Dat is de drijfveer. En als je die drijfveer hebt, dacht je dat je daar nog zwijgen kan over die roepende zonde van land en volk. Dacht je dat je daar nog zwijgen kan over al die dooddoeners die ik bij honderden heb moeten incasseren van die vrome dominees in onze dagen. Ze hebben wat geprobeerd om mijn mond te snoeren. Het helpt toch niet. Maar Gods mond gaat altijd door. Gods mond gaat altijd door. Gods woord zal staan tot in eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Je moet het toch van God verliezen. Maar dat Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 5 ook, Romeinen 8, heel Gods woord. Het klinkt ons toe dat hij leeft en dat de dood geen macht meer over hem heeft. En dat is de kracht van het geestelijke leven. Ik leef en gij zult leven. Dat is de kracht van het geestelijke leven. Het ligt verankerd in Gods belofte, in de toepassing des harten. Wij zijn niet de vervulling van de belofte. Want mijn ervaring en wat ik voor ogen zie is volledig in strijd met die beloftes. Maar God gaat het vervullen. God gaat met een doorgaande vervulling. Hij geeft niet één bevestiging. Wanneer is de laatste bevestiging in je leven geweest, volk van God? Met je geklaag over het ongeestelijke wat je door moet. Wanneer is er nou, het zal een God niet leggen hoor. Aan wie leg het dan? Aan dat verdoemelijke, hoogmoedige, klagende ik. Wat klaagt dan een levend mens? In ieder klagen vanwege zijn zonde. Maar dat zal een God niet leggen hoor. Nee. Want er is genade overig. Mijn genade is u genoeg. Daar moest Paulus het mee doen. Daar moet ik het mee doen. En dat is werkelijk genoeg. Werkelijk genoeg. Maar dat gaat niet in de weg zoals wij hebben gedacht en verwacht. Nee. Ik had ook een verwachting toen ik die roeping kreeg om Gods woord te bedienen. Had ik ook een verwachting dat er... Ik heb wel eens een droom, dat was geen vleeselijke droom. Dat was een prediking voor een schare van 100.000 mensen. Dan mocht ik prediken. Gods woord prediken. Christus spreken zijn gerechtigheid. Christus en die gekruisigd. En toen kwam heel die zaal tot bekering. Maar als ik nou ziet wat voor ogen is, dan is alles ermee in strijd. Alles ermee in strijd. Maar God laat geen woord van wat uit zijn mond is voortgekomen te raden vallen. We moeten niet leven van het zichtbare, maar van het onzichtbare. Het geloof ziet op God, niet op de omstandigheden. Want als ik op de omstandigheden, nou, dan zak ik elke dag door de grond. En zak Gods volk dan nooit door de grond? Nou... Ik wens het je maar toe hoor, om als een Petrus door de golven te zakken. Want dan heb je ook de uitredding ervan. Met de bestraffing erbij. De kerk op de golven. En dan gaat de kerk doorheen. Maar Christus niet.
Christus is als die toegestoken hand van Petrus. Als die toegestoken hand van Noach uit die ark om die vallende duif op te vangen. Oh mensen, daar heb ik toch zo'n zaligheid in mogen proeven en smaken. Want die duif, die vallende duif, die kon niet meer verder, die kon niet meer verder. Hij zou in de golven omkomen. En er was die uitgestoken hand. En die ving hem op. En die trok hem in de ark. Is dat nou geen vrije genade? Is dat nou geen heerlijk evangelie? Dat Christus dat ook waar gaat maken in de toepassing des harten. Dat hij te zijne tijd voor de goddeloze is gestorven. Dat wordt nooit beter op mensen. Ik zal je eens een stukje van Philpot voorlezen. Ja, ik zou nog. Ja, dat zegt dat de dominee J. Roos hè, uit de Banneveld. Die zegt ten aanzien van die scheuringen op Heusden. Van die, met die van Voorden. En dat blijkt ook een Simon de Tovenaar te zijn. Want die wil de gave gods voor geld kopen. Maar die zegt, J. Roos die zegt, ja, een prediking mag niet bestaan uit oudvaders citaten. Nou, ik ga hem toch voorlezen. Het is waar hoor. Ken dominees die bereiden een preken voor en dan hebben ze 100 boeken op de bureau leggen. En dan stelen ze van die wat en die wat. En die, nou, als ik zo moet spreken mensen, dan hou ik er vandaag nog mee. En die Melanne dominee J. Roos die zegt dat wel. Maar zelf kakelt die Comrie en Kerstin achteraan. Hij snottert Melanne. Dus wat die andere verbiedt, dat doet hij zelf. Wat een arme godsdienst. De Heer zegt, gij zult niks voornemen om te spreken. De Heilige Geest zal het u geven. Dat geldt ook voor preken hoor. Denk er goed om. Moet je dan je eigen niet voorbereiden? Nou, Christus is mijn voorbereiding. Ik weet geen andere voorbereiding. Maar nou zal ik u dat een citaatje van Philpot voorlezen. Want dat slaat hier ook in geheel op. En dan neemt hij de tekst uit Johannes 3 vers 6. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En dan zegt hij, er is geen belofte in het woord. Dat wij in dit leven zullen vrijgemaakt worden van de inwoning en bewegingen der zonde. Menig een denkt dat zij geleidelijk heiliger en heiliger worden. Dat zonde na zonde geleidelijk uit het hart zal verdwijnen. Totdat zij ten laatste nagenoeg volmaakt in het vlees zullen zijn. Doch dit is een ijdele droom. En zulk een die als het volk van God betreft vroeger of later ruw en hard zal teniet gaan. De natuur zal altijd dezelfde blijven en wij zullen het ten alle tijden ontwaren dat het vlees begeert tegen de geest. Onze Adams natuur is verdorven tot in het merg en het kan niet verbeterd worden. Nou, dat is uit mijn hart gegrepen. Het kan niet geheiligd worden. Dat is uit mijn hart gegrepen. Het is op het eind wat het was in het begin. Inklevend boos. En daarom zal het zijn verdorvenheid altoos behouden. Totdat wij de sterfelijkheid afleggen. En daarmee het lichaam der zonde en des doods afleggen. Niet die oude mens, die is afgelegd. Ziet u het onderscheid? Wat ook Philpot hier maakt. Tussen het lichaam der zonde en des doods. En de oude mens. Goed verstaan. Dat lichaam der zonde blijft Gods volk behouden tot de laatste snik. Maar dat is een lijk. En een lijk stinkt. Dat wordt nooit beter. In eigen oog voor God. Maar Christus zegt van zijn bruid. Hoe schoon zijn uw gangen. Ik zie gans geen gebrek in. Maar die bruid roept het uit. Ik ben nog zwarter als de tenten van Kedar. Maar de genade overtreft dat lijk. Mijn genade is u genoeg. En Paulus, ja, sommigen zeggen ja, dat deed Paulus niet, het was een slaande engel des duivels. Ik denk toch dat je dat dan niet goed verstaat. Ik denk toch dat je dat dan niet goed verstaat, want dan zou Paulus, die zou daarvan gevrijwaard worden. En dan zou die ook die tekst, dan zou die ook die woorden van mijn genade is u genoeg, dan zou die dat ook niet nodig geacht hebben. Die slaande engel des duivels, dat bracht dat lijk voort. Dat lijk van die oude mens, dat lichaam der zonde in zijn dood voort in het leven van Paulus. Denk er goed om hoor. Want het vlees en de duivel, die zijn altijd één. Die zijn altijd in agreement. Goed verstaan hoor, dit is geen geïsoleerde slaande engel des duivels in het leven van Paulus. No. Dit kwam vanwege dat lichaam der zonde. Daarom roept hij uit, wie zal mij verlossen? Dat was geen hopeloze uitroep. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Want hij zegt er tegelijk achteraan, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar Paulus jaagde naar die volkomenheid, naar die volkomen trap van de wedergeboorte. En die is alleen in de hemel te ontvangen. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, die hoogste trap van de wedergeboorte. Dan is ook dat lijk van die oude mens, dat lichaam der zonde, volkomen, mag Gods volk volkomen achterlaten. Maar die oude mens moet aan deze zijde van het graf de dood in. En als je er wat anders van maakt en je blijft altijd met die oude mens, je blijft altijd die oude mens meezeulen, dan ben je nog een oude mens onder de wet. Maar Gods volk kan niet met die oude mens zeulen. Nee, daar is het hart uit, daar is de geest uit. En als de geest, als die oude mens hebt die geest uitgeblazen, dat is een lijk. Maar dat lijk moeten ze meedragen, dat lichaam der zonde. Dat is ook niet een apart deel. Je moet dat goed verstaan. Paulus zegt, nou ja, ik ben voor een deel vleeselijk. Nee, hij zegt, ik de Paulus. Hier, zoals ik hier sta. Ik ben volledig vleeselijk. Een en al vleeselijkheid. Verkocht onder de zon. En dan krijgt God de eer. Dan krijgt Christus de eer. Anders niet. Als je nog zegt van ja, maar ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en ik heb zo. Nee. Dus de hoogste stand van het geestelijke leven. Niet alleen als je het mag zeggen, maar ook als je dat voor God mag uitweden. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik ben een groot beest voor u. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond? Als ik ben. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. En als je daar bovenuit groeit, dat is enkel vlees. Dat is enkel vlees. De genade doet het. God doet het. God heeft het gedaan in Christus. En de Heer Jezus, die verzegelt die zaligheid door de belofte Gods die in hem ja en amen zijn. Ik leef en gij zult leven. Wat moet ik daar nog bij wenen? Wat moet ik daar nog aan toevoegen? Wat kan ik daar aan afdoen? 0,0. Gij hebt een geopende deur van mij ontvangen en niemand kan die sluiten. Ook Johannes op Patmos kon die deur niet delen. Nou, absoluut niet. Want Christus is de deur en als hij opent, wie zal dan sluiten? Maar als zij sluit, wie zal dan openen? Er zijn natuurlijk ook een deel, en dat heette dan de antinomianen, die ben ik ook tegengekomen binnen de Revo-kerken. Die zeggen, de zonden doen er niet meer toe. En die leven ook als antinomianen. Die kunnen de wereld een hand schudden. Die geven zich uit als een kind voor God. Daar is echt niks van God bij. Als je goede gesprekken kan hebben met criminelen, met aborteurs. Je kan op cursus bij een abortuskliniek. Je kan een award ontvangen van die duivelse mormonenkerk. Dat doet Van der Staaij allemaal. Je kan een keppeltje dragen. Je kan je eigen uitgeven als je judaïst. Dacht je dat Gods volk familiair kan leven met judaïstische joden? Als je dat doet, dan ben je een heiden. Van God vervloekt. En dan ben je met die joden, met heel de wereld, voor God verdoemelijk. Dan zit je de godsdienst, de ware godsdienst, te verkrachten. Nou. Je kan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Je kan bidden om de bekering der Joden. Maar zolang ze onbekeerd zijn, zolang ze in vijandschap leven, jegens God en Christus, dan kun je daar niet mee omgaan. Dan kun je die mensen niet de hand reiken. En doe je het wel, dan heb je gemeenschap met hun zonde. En dan zal je ook van hun plagen ontvangen. Denk er goed aan. De Heer wil dat zijn volk afgezonderd leeft. Niet als een non, als een monnik, die met een heiligmaking van die oude mens voor God wil bestaan. Want dan moet je daar de resultaten maar eens van onderzoeken. En je moet maar eens gaan graven langs al die kloosters. Dan komen er duizenden kinderkopjes omhoog. Dat is er geworden van die oude mens. Dat is er geworden van die vrome oude mens. Dat is een killer. Dat is een pedofiel. Dat is een sodomiet. Zo komt het openbaar. En daar zijn de kloosters het bewijs van. En dan kom ik in onze dagen vandaag. Wat is er van de mens geworden? Daar kan Gods volk niet boven uitkomen. In en in verrot. Dat is er van de mens geworden. En nou is Christus gekomen om te zoeken en zalig te maken wat in en in verrot is. Kan je het verstaan?
Gods volk komt er nooit over uitgewonderd. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Heere, uw woord. Het is een alles overwinnend woord. Het is ook een alles afsnijdend woord. Maar het is ook een alles bevrijdend woord. Want uw volk zal zich zeer verheugen op de dag van uw heerkracht. In heilige sieraad, Heere, we zijn het in Christus, in onszelf, geheel vleeselijk, verkocht en verrot, doortrapt, net als ieder ander. Maar de zonden zullen over u niet meer heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Genade maakt het verschil. Niks anders, niet de mens. De genade doet het. U doet het. U hebt het gedaan. Geheel en alleen. Ik voor u. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breidt uw koninkrijk nog uit. Tot aan de verste grenzen. Mochten we daar nog getuigen van zijn. Mochten we daar nog uw stem zijn. Tot aan de verste grenzen. Om te verkondigen. De rechte Gods. En de gerechtigheid van Christus. In en om Jezus wil. Amen. Gemeente, nog zingen van Psalm 142 en daarvan. Het zevende zangvers. Voer mij uit mijn gevangenis. Gods volk kan ook wel eens gevangen zitten, want de wet blijft de geestelijke politie. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naams die heerlijk is. Doch niet hopeloos in die gevangenis, maar roepende tot God. Dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw welwaan zing. Het zevende zangvers van 142. Thank you.